Welkom bij de allereerste aflevering van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door mij, Marloes Lazaal. Ik begin deze podcast met een aantal afleveringen uit mijn archief. Ik maakte tussen 2001 en 2015 zeer regelmatig programma's voor de boeddhistische omroep, die helaas in 2015 ter ziele is gegaan. Mijn persoonlijke selectie hoor je in Zen en Zo. In een later stadium, als we weer wat makkelijker naar buiten kunnen, ga ik nieuwe afleveringen maken. En ik hoor heel graag wat je van deze podcast vindt. En misschien heb je vragen of opmerkingen, stuur die dan naar info@marloeslazaal.nl. Zen en Zo, aflevering 1. Als je zen-boeddhisme gaat beoefenen, komt daar vroeg of laat de vraag of de behoefte op om Jukai te gaan doen. En Jukai is een ceremonie binnen de zen-traditie waarbij je een aantal geloftes doet en waarmee je ook officieel boeddhist wordt. Ik deed dat eind 2010 bij mijn zen-leraar Nico Tiedeman, die verbonden is aan Zen Centrum Amsterdam. En voor iemand die het liefst vrij en onafhankelijk blijft, moeite heeft met discipline en autoriteit en hem niet bepaald als heilige boonteboek wil staan, was dat best een grote stap. Gaandeweg kwamen er meer overeenkomsten met mijn katholieke doop naar boven. Dit is hoe ik zen-boeddhist werd.
Dit is het doopsel van Marloesje. Het wordt dan in de kerk opgenomen, dus het kan zijn dat er hier en daar storingen optreden. Daar is voor de rest niks aan te doen, dat moeten we dan maar aan het toeval overlaten.
Nu is het Theresia Maria Arida. Ontvang het zout der wijsheid. Het schenken u Gods welbehagen tot eeuwig leven.
Amen.
De vrede zijn met u.
En met uw geest.
Laat ons bidden. De God van onze vaderen, oorsprong van alle waarheid, wij smeken u nederig, wil genade neerzien op uw dienares, Louise Theresia Maria Arida. En laat haar, nu zij eerst dit zout geproefd heeft, verzadigd worden met hemelse spijs. Opdat ze altijd vurig van geest blijven, vol vreugde in de hoop en standvastig in de dienst van uw naam. Leid haar, Heer, naar het pad van de wedergeboorte, opdat ze volgens uw belofte met de gelovigen de eeuwige beloning mogen verwerven. Door Christus, onze Heer.
Amen.
Ga van haar uit, onreine geest. Exorcitio te immunus spiritus. En dit teken van het Heilig Kruis, dat wij op haar voorhoofd geven, bewaag het niet, vervloekte duivel, dit nog ooit te schenden, door Christus onze Heer.
Amen.
Het is 1961 als mijn ouders mij pas een paar maanden oud laten dopen in de Rooms-Katholieke Kerk. En Jukai is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Met het grote verschil dat ik nu zelf antwoord kan geven op de vragen van de priester.
Louise Theresia Maria Arida, gelooft ge in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft ge in Jezus Christus, een enige Zoon, onze Heer, die geboren is en geleden heeft?
Ik geloof.
Gelooft ge ook in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzinnis van het lichaam en het eeuwig leven?
Ik geloof.
Louise Theresia Maria Arida, wilt ge gedoopt worden?
Ja, dat wil ik.
Nu zal ik u met het heilzaam Christma tot eeuwige leven geven.
Ondertussen zoek ik in mijn herinnering naar het moment waarop mijn interesse in het boeddhisme gewekt werd. Ik had me namelijk eerder al tot de Argentijnse tango bekeerd. En ik bezong toen in alle toonaarden verloren liefdes en de melancholie van duistere nachtcafés, en niet bepaald boeddhistische bespiegelingen. Ik was toen ook niet voor niets in Spanje gaan wonen. In de flamenco herkende ik dat wat zich diep in mijn ziel afspeelde en waar ik me toen grenzeloos in wilde verliezen.
Que esta fatiga, que esta duquera, que mi cuerpo.
De nacht valt en ik ben hier samen met een fles wijn. Ik heb zojuist naar A Los Santos del Cielo geluisterd met Camarón de la Isla. Alleen. Het huis is verder leeg. En na het eerste glas heb ik me overgegeven aan mijn herinneringen. En de zinnen, zoals die van Nietzsche. Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, tomó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
Misschien was de ontdekking van de tango achteraf gezien voor mij toch ook een kennismaking met het mysterie van het leven, die me uiteindelijk tot het zenboeddhisme bracht. Die allereerste tangotekst, die me toen werd voorgelezen door een zanger in Havana, was van Naranjo en Flor, sinaasappelbloesem. En daarin stonden de intrigerende zinnen: eerst moet je weten wat lijden is, dan heb je lief, daarna vertrek je weer en uiteindelijk loop je gedachteloos verder.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor?
We deden in die tijd regelmatig radiooptredens, waarbij vaak dezelfde vraag gesteld werd.
Is dat belangrijk om dat gevoel van verlatenheid en aan de kant staan, is dat belangrijk om dat te kennen? Wil je goed die tango kunnen overbrengen, kunnen zingen?
Ja, absoluut. Je moet een vreselijk leven leiden, want anders dan
wordt
het niks.
Vertel eens.
Nou, vooral 's nachts leven. En ik denk dat het wel helpt als je het café een beetje beter van binnen kent. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met heftig willen leven, willen voelen wat er gebeurt. Al naar gelang de gebeurtenissen in mijn leven past de ene tango beter als de andere.
Ja, ja. Ja. Ik zal me niet vragen naar die gebeurtenissen.
Een van die gebeurtenissen was ongetwijfeld het overlijden van mijn vader. Mijn vader, die in eerste instantie was voorbestemd om priester te worden. Hij ontvluchtte weliswaar het seminarie en hij trouwde. Maar toen ik 4 was, nam hij afscheid. Om de rest van zijn leven met een bijna religieuze toewijding zijn studenten aan de sociale academie te overtuigen van de fundamentele ongelijkheid in de wereld en wat ze daaraan konden doen.
Welkom Marloes, welkom familie. Welkom verder aan alle mensen hier, vrienden, bekenden, bij elkaar gekomen vanmiddag om afscheid te nemen. Geboren, zo'n 3/4 eeuw geleden, in een groot, klassiek, maar vooral ook katholiek gezin. Een begin van een levensweg die je vader misschien ook wel ten diepste tekende. En zijn hele verdere leven op heel veel verschillende manieren misschien wel een rol blijft spelen. Vanuit de beslotenheid van het grote gezin, de overgang naar de beslotenheid van het seminarie van de paters van de Heilige Geest in Gemert. Een leven dat op dat moment bestemd lijkt om gewijd te worden. En naarmate de wijding dichterbij komt, lijkt het alsof de twijfel evenredig groeit en die dan ook uiteindelijk sterker zal blijken dan het leven, de keus voor het leven als pater. Wars van vanzelfsprekendheden, van absolute waarheden, kerkelijke dogma's, autoriteit en conventies. Een mens die op zoek is. Een mens die voortdurend vragen tegenkomt en ook zelf vragen stelt. Een mens die zijn hele leven heel sterk op zoek is naar die uiteindelijke waarheid, naar het goede, naar het absolute.
Je hebt mijn roepen gehoord. Je hebt mijn stem herkend. Je laat de trein gaan. Je steelt de auto van de buren, want het mag geen dag langer meer duren. Voor je terugkomt, vader. Voor je eindelijk bij me bent. Je hebt mijn roepen gehoord. Je hebt je leven gewaagd, want je wilde snel zijn. Elke hindernis negeren. Je raakte uitgeput. Maar je moest alles trotseren. Ongeduldig heb je naar de plaats, vader, van mijn huis gevraagd. Haast je, vader. Praat met mijn vader. Lach met mijn vader. Til me op. Luister naar mijn vader. Troost mijn vader. Steun mijn vader. Voor het te laat is, vader. Ik wil het een keer beleven.
Afgezien van het verdriet, het lijden, zo je wilt, heeft misschien juist dat wat die priester zei in de mis bij het overlijden van mijn vader, zijn ultieme zoektocht naar het absolute. En diezelfde zoektocht zit in mij. Want juist na zijn overlijden kreeg die zoektocht een steeds prominentere plaats in mijn leven. En dat is denk ik wat ik ook heel af en toe vind in het boeddhisme. In momenten van meditatie, in momenten van inspirerende lessen van mijn leraar, die allemaal verwijzen naar dat mysterie, dat grotere, dat absolute. En ik heb best een lange tijd om de hete brei heen gedraaid. Ik heb zeker zo'n 10 jaar nodig gehad, na mijn eerste kennismaking met het boeddhisme, om te besluiten dat ik ook echt deel wilde worden van de boeddhistische gemeenschap. Dus nu het besluit eenmaal genomen is, ga ik me nu helemaal storten op de voorbereidingen van deze Jukai-ceremonie.
Ik heb op zolder nog mijn oude doopjurk gevonden zelfs. Dat is een prachtige witte jurk met kantjes. En daarop staat aan de onderkant de tekst geborduurd: herboren zijt ge uit de Heilige Geest. En die jurk is zo mooi dat ik het heel erg zonde vind om daar de schaar in te zetten. En nu moeten we voor de Jukai-ceremonie een rakusu maken. En dat is eigenlijk een kleine versie van het monnikskleed. We noemen het ook wel onerbiedig het slabbertje. Het is een rechthoekig zwart stuk stof wat met een band om je hals hangt. En daar zou ik heel graag in die rakusu iets van deze doopjurk verwerken. En dan heb ik bedacht dat het mooi is om een van de linten aan de achterkant op het witte stukje te naaien. Want op dat witte gedeelte van de rakusu schrijft de leraar je nieuwe dharma naam en ook nog het vers van de kesa. Hi Jackie, met Marloes.
Hallo.
Mag het nog?
Ja, het kan nog even.
Het punt is namelijk, ik ben bij het stukje van waar de ring aan moet, zeg maar, ja, van de rakusu. Ja. En nou vraag ik me af hoe dat aan de achterkant zit. Want dat kon ik op het tekeningetje niet goed zien.
Oké, dus dat is dat korte stukje waar je ring aan moet.
Ja, precies. En dan het smalle reepje aan de achterkant.
Ja, ja, dus je hebt hem nu, zeg maar, aan de voorkant heb je hem al op je rakusu zitten. Klopt dat of niet?
Ja.
Nou, en dan sla je als je hem gewoon de goede kant voor hebt, hè, dus de zwarte kant voor, heb je hem al dubbel geslagen, zodat hij smal is?
Ja, en dat ingeregen, dat zit nog niet helemaal lekker, vind ik eigenlijk. Omdat hij aan de ene kant smaller is dan aan de andere kant, heb ik het gevoel dat het een beetje trekt, zou ik maar zeggen.
Ja, nou, je krijgt aan de onderkant, krijg je zoals het ware, dan loopt hij zo uit. Dat kan niet anders. We beginnen om 11 uur, dat is wel fijn als iedereen er dan op tijd is. Dan beginnen we met het vouwen en dan gaan we eten. En vaak begin ik al onder het eten met de uitleg van de ceremonie. Dus dat gaat helemaal goed komen.
Ja, hartstikke okay. Bedankt, fijne avond.
Jij ook,
hè. Jo, doeg. Nou, de banden zitten eraan en ik heb ook een soort van knoop in een van die linten gelegd, maar nou hang ik hem om. En de instructie is dat hij, als je staat, moet de onderkant 5,5 centimeter onder je navel hangen. Volgens mij ben ik dikker geworden, want dat hing hij eerst wel. Maar nu is hij omhoog gekropen op de een of andere manier. Misschien zijn mijn borsten groter geworden. Dus nou is hij eigenlijk te kort, of tenminste hij hangt dan volgens de regels te hoog. Maar als ik die banden opnieuw moet doen, dan ben ik een dag verder. Dus ik hoop maar dat niemand het ziet.
Ik ben Nico Tiedeman. Ik ben zenleraar. Jukai is een Japans woord wat letterlijk betekent geven en ontvangen van de voorschriften. Andere boeddhistische scholen noemen het toevlucht nemen. Toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het betekent een ceremonie, publiek, dus open voor de Sangha, zeg maar, waarin iemand kenbaar maakt dat hij de grote voorschriften van de Boeddha wil ontvangen en ernaar wil leven. En die grote voorschriften, die zijn bijvoorbeeld niet doden, niet stelen, geen seksueel misbruik, geen geestvernietigende middelen enzovoort. En je zou kunnen zeggen, daarmee verklaart iemand dat hij een volgeling van de Boeddha wil zijn.
Wat doet het op je boeddhistische pad?
Het is een intentieverklaring. Een sterke intentieverklaring. En hoe dan ook een tot uitdrukking gebrachte wens doet iets met ons. Dus ja, je moet het zelf willen en dan moet je maar kijken wat het je doet.
Nou, wil ik het. En ik heb ook de afgelopen weken al heel vlijtig aan mijn rakusu zitten naaien. Ik kreeg van de week de teksten voor de Jukai toegestuurd. En ik merkte dat met het doen van alle praktische klussen, dat is en een voorbereiding, maar het is ook een leuk werkje. Je bent een beetje met je handen bezig. En ook het opschrijven van de lineage. En toen ineens kreeg ik die teksten. En toen sloeg de schrik me weer een beetje om het hart. Want daar kwam ik tegen de tekst over berouw. Er staat letterlijk, nu je wenst de voorschriften te ontvangen, toon je eerst berouw. En ik merk dat ik dat dan toch associeer met het christelijke principe van voor alles een zondaar zijn. Dat wij allemaal geboren zijn met schuld. Ik ben christelijk opgevoed, dus als ik mij aangespoord hoor worden tot eerst berouw tonen, terwijl ik nog niks fout heb gedaan, voor mijn idee, dan denk ik gelijk, oh, ik ben niet goed zoals ik ben, want ik heb kennelijk al van alles fout gedaan. Dat vind ik moeilijk, of dan weet ik niet of ik dat wil. Leg ik dan misschien het boeddhistische berouw op een veel te christelijke manier uit?
Nou, dat zou kunnen. Maar berouw, om daarmee te beginnen, speelt een hele grote, belangrijke rol op het geestelijk pad. De ceremonie van Dzogchen, van toevlucht nemen, die begint ermee. Hè? Dat is een van de beginpunten van berouw. Waarom? Boeddhisme zegt volgens mij niet zozeer de mens is fundamenteel goed of fundamenteel kwaad. Ik denk dat dat binnen het boeddhisme een soort open kwestie is. Maar boeddhisme zegt, ieder mens verlangt ernaar om het goede te doen. En eigenlijk is Dzogchen is daar weer een uitdrukking van. Ik wil graag het goede doen. Wat blijkt nou, hoe graag wij het ook willen, er gebeuren allemaal dingen die minder goed of helemaal niet goed zijn. Ik ben beperkter dan mijn ideaal. Ik doe voortdurend allemaal dingetjes waarvan ik denk, nou, is niet helemaal aardig of niet helemaal adequaat of het is niet echt goed. Als het goed is, wringt dat. En dan heb ik er spijt van, berouw over, ja? Het interessante is dat berouw is een gevoel waar het ik niet tegenop kan. Berouw is veel sterker dan het ego. En in het berouw smelt het ego. Dat is iets anders dan een berouw of een schuld waarvoor ik gestraft zou kunnen worden. Het is ook de erkenning van dat mijn leven zich maar afspeelt in alle betrekkelijkheid. Als je goed kijkt, dan zie je dat tegen dat ideaal wat we zo graag willen, ja, daar is niet op te leven. In zoverre beoefenen we met Dzogchen iets onmogelijks. We willen het goede en het is allemaal gebroken. En dat gebrokene, dat beperkte, dat fragmentarische doen van ons, dat wekt berouw. Er is een heel mooi, ik vind dat een mooi gezegde van Hui Ning, zesde patriarch, en die zegt, ik zie wel mijn eigen fouten, maar ik zie niet de fouten van anderen. Dat gaat niet zozeer of het waar is, maar wat zo'n zinnetje met mij doet en of dit een interessante beoefening oplevert. Je zou het echt eens moeten doen, echt eens moeten durven. Ja? Ik kijk wel naar mijn eigen fouten en ik zie niet de fouten van anderen.
Nou, dat doe ik heel vaak, eerlijk gezegd. Nou, maar niet omdat ik nou zo'n fijne boeddhist ben.
Nee, maar nee, tuurlijk niet.
Maar gewoon omdat ik ben opgevoed met een enorme schuld en boetebesef.
Toch is dat anders. Er is ook de mogelijkheid dat op sommige punten het christendom wel degelijk wat te zeggen heeft.
En dan doel je op het uitgangspunt dat we allemaal zondaars zijn?
Dat is altijd de vraag van, hoe zie je dat? Ik vind dat niet eens negatief. Het is zelfs bevrijdend als je het erkent. Maar de boeddhistische hel, want die bestaat ook, ja, is in elk geval altijd tijdelijk.
Nou, dat is een hele geruststelling. Ja. In die tekst staat ook nog dat het van groot belang is dat je dat berouw toont ten overstaan van andere mensen of van de sangha in dit geval. Waarom is dat?
Het heeft iets om, hoewel het niet noodzakelijk is, maar het heeft iets om met een groep te delen. Een van de belangrijke dingen vind ik altijd, het hele pad, het hele onderricht, alles wat er gezegd wordt, ja, dat geldt uitsluitend voor mij. Maar het is onverstandig om anderen met mijn pad lastig te vallen. Dus dit is een volstrekt individuele aangelegenheid. Wat blijkt nou, godzijdank, er zijn mensen die zeggen, goh, wat jij hebt, dat herken ik. En dan kunnen we samen praten. Ja? En we hebben hier nou een groep mensen die delen iets met elkaar. Dan betekent dat eigenlijk die sangha de mogelijkheid biedt om iets wat niet zo gemakkelijk is om dat te delen met elkaar. En dat geldt ook voor dat berouw. Het kunnen hebben van berouw vergt grote moed. En door dat uit te spreken zo, weten we ons misschien een beetje gedragen met elkaar. Dat is troostend. En er is al zo weinig troost op dit gebied. Het is ook bevrijdend om dit te kunnen delen.
Denk je dat ik een goede zenstudent word, later als ik groot ben?
Ik denk het niet. Maar Loes, ik denk dat je een hele goede zenstudent nu bent. Dus daar hoef je niks meer aan te doen.
Ja, ik wil stiekem natuurlijk een poesieplaatje. Dat
ja,
is het.
Ja, dat zou ik ook willen. Jij kan het alleen maar doen. Dat betekent, de bevestiging moet je ook zelf doen. Ja, oké. Daar heb je ook een leraar voor en heb je anderen voor. Dat moet ook klinken. Wij moeten ook elkaar bevestigen. En we moeten elkaar ook voortdurend weer zeggen van, nee, je bent al goed. Ja? En tegelijkertijd is er nog een hoop te doen. Maar je bent goed.
Ik ben op weg naar de Zindo. Vandaag is de laatste bijeenkomst voor de Jukai-ceremonie. Dus we gaan nu de enveloppen vouwen en nog de laatste dingetjes afmaken. Ah, ik ben er al. Goedemorgen.
Ik wil voor jullie allemaal een foto hebben met je rokson. Dus ik heb mijn camera meegenomen.
Jackie kan dit papier voor je dame, het is wel dik.
Zo mooi. Ja, het kan wel.
Je kan alles vouwen wat je nu kunt vouwen.
Maar het kan wel, nee, dat is wat te doen.
Ja.
Je zorgt dat de bovenkant inderdaad aan de bovenkant zit. Zo. En dan mag je hem gewoon doorvouwen. Dan gaan we de dharma naam doen. Dus dat is dat papier waar Nico je naam op kan schrijven.
Het is het A4, hè?
Ja. Nou, kijk eens. Helemaal fantastisch. Je moet een flink aantal buigingen maken. Volledige buigingen. En zeker met de 16 geloften die je doet. Je doet een aantal en dan doe je er 10 achter elkaar. En dan ontvang je de geloften. Die ontvang je in Shoki, wat ik net deed. En Nico die zegt het dan voor. En dan zeggen jullie het allemaal samen na. En dan vraagt hij, wil je daarvoor zorgen? En dan zeggen jullie, ja, dat wil ik. Dan sta je op, dan maak je een volledige buiging. Ja. Als je dat gedaan hebt, dan ga je weer in Shoki zitten.
Wat nodig is om dit pad te gaan, is een groot vertrouwen. De kunst om diepgaand te twijfelen, grote twijfel, en een vast voornemen, een vast besluit. Ja? Je kunt zeggen, die drie dingen die helpen je om dit pad te gaan. Je moet een groot vertrouwen hebben, geen idee waarin, maar groot vertrouwen dat jij dit pad gaat, dat het pad je wel brengt. Je moet een vertrouwen hebben in de leraar, je moet een vertrouwen hebben in de sangha. Een groot twijfel is belangrijk, want twijfel overvalt je. Regelmatig. Wordt mij geen worst voorgehouden? Is de Boeddha wel verlicht? Is die leraar wel verlicht? Wat is die sangha eigenlijk? Zijn allemaal geen uitslovers, weet je wel. Op een gegeven moment overvalt de twijfel over de leer, over alles. En dan is het belangrijk dat je de kunst verstaat om te kunnen twijfelen. Dat wil zeggen, om het voor jezelf te onderzoeken of het pad voor jou geldt. Of het voor jou waar is.
Maar als je eenmaal Jukai hebt gedaan, kan je niet meer terug. Dan ben je het pad opgegaan.
Ja. Ja, we zeggen ook in het boeddhisme, kijk, dit heb je één keer beloofd en daar hang je. Je kan stoppen met meditatie. Je kan tegen je leraar zeggen, vaarwel. Je kan tegen de sangha zeggen, ik kom niet meer. Maar die belofte, die heb je gedaan. En ik zou niet weten hoe je daar vanaf kan. Die wens tot het goede, die blijf je toch behouden. Ik bedoel, dat is ook niet het voorrecht van boeddhisten. Dat is zo diep menselijk in ons, ja. En ook al doen we, weet ik wat, allemaal voor het verschrikkelijkste kwaad. Maar we hebben het verlangen naar het goede. En of je nou ophoudt boeddhist te zijn, die kwelling, die draag je mee.
Het is 29 december. Morgen is de grote dag. Dan is de Jukai-ceremonie. En ik moet zeggen dat ik had vandaag ineens enorm koudwatervrees. In de lunchpauze tijdens de sashin dacht ik, nou, ik ga gewoon naar huis. Ik bel gewoon mijn vrienden en kennissen af voor morgen en dit moet ik gewoon niet doen. En het was een heel sterk gevoel, bijna zo sterk als het gevoel wat ik me nog herinner dat ik had toen ik ineens ervan overtuigd was dat ik heel graag bij deze sangha wilde horen en dat ik me daaraan wilde verbinden. Dat was een moment tijdens een sesshin in Vught, na een aantal dagen meditatie. En ineens, na jaren eigenlijk om de hete brei heen gedraaid te hebben, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk best bij deze mensen horen in die gekke zwarte kleren allemaal. Dat voelt goed. Maar goed, vanmiddag kreeg ik dus ongeveer zo'n sterk gevoel, maar dan helemaal de andere kant op. Dat ik dacht, ja, maar ik kan toch niet morgen ten overstaan van die hele sangha en mijn eigen vrienden echt officieel gaan beloven. Ik beloof het goede te doen. Ik beloof alle wezens te bevrijden. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig. Vooral met betrekking tot de dharma. Ja, die zijn niet allemaal even moeilijk natuurlijk. Maar het zijn grote beloftes. Ja, er was enorme grote twijfel. En gelukkig was er iemand waar ik daar eventjes over kon praten. En toen bleek ook dat heel erg erbij hoorde. Dat vermoedde ik al. Dus ik ga het ook gewoon doen morgen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Ja, en dan krijg ik dus mijn boeddhistische naam morgen. Dat vind ik ook heel spannend. Op de een of andere manier gaat het ook over een soort uit de kast komen. Erkennen dat er eigenlijk diep in mij toch een groot religieus verlangen speelt. Een verlangen ook om die mysterieuze weg op te gaan zonder precies te weten waar je dan uitkomt. Het is ook niet meer dan een vermoeden, misschien af en toe een glimp van wat daarachter dan te wachten ligt. Spannend morgen. Heel spannend.
Welkom bij deze Jukai-ceremonie. Vooral de familie, vrienden, vriendinnen, welkom. Fijn dat jullie dit willen meemaken. Jukai is een van de oudste ceremonies van het boeddhisme. Dit gebeurde al ten tijde van de Boeddha. En Jukai betekent letterlijk geven en ontvangen van de grote voorschriften. Die zogenaamde voorschriften staan gegrift in ons hart. Elk mens wil graag leven overeenkomstig deze voorschriften. Nu je wenst de voorschriften te ontvangen, toon je eerst berouw. Er is een vers doorgegeven en bewaard door onze voorgangers en leraren. Reciteer het nu samen met mij. Al het kwade karma van oudsher door mij begaan.
Al het kwade karma van oudsher door mij begaan.
Vanwege mijn beginloze begeerte, haat en onwetendheid.
Vanwege mijn beginloze begeerte, haat en onwetendheid.
Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten.
Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten.
Nu toon ik voor dit alles mijn berouw.
Nu toon ik voor dit alles mijn berouw.
Zeg me eerst na. Ik beloof het goede te doen.
Ik beloof het goede te doen.
Wil je hiervoor zorgen?
Ja, dat wil ik.
Volledige buiging. Ik beloof alle levende wezens te bevrijden.
Ik beloof alle levende wezens te bevrijden.
Wil je hiervoor zorgen?
Ja, dat wil ik.
Volledige. Ja, jullie zijn met z'n zevenen. En elke naam, in elke naam zit wel een dharmales. Marloes, Tsusan. Tsusan betekent intieme berg. Ze zeggen wel eens, in elke Japanner zit een dichter. Je moet een Japanner, denk ik, zijn om deze combinatie te maken. Een intieme berg. Net zoals eigenlijk alle namen. Dit is wat je bent. Een hele intieme berg. En een berg is niet alleen maar dat solide, hè, dat massieve. Maar een berg is ook die alle weersgesteldheden draagt. Een berg verzet zich niet tegen storm, sneeuw, mist of de zon. Maar een berg draagt dat. En een berg draagt daarmee op intieme, directe wijze het leven. Vandaar.
Dat is mooi, hè?
Ja,
ik vond het wel mooi.
Bij de Jukai-ceremonie waren ruim 50 bezoekers aanwezig. Sangha-leden en ook mijn beste niet-boeddhistische vrienden.
Gefeliciteerd.
Nou, dank je. Nou, joh, ik lijk wel
jarig. Nog een zak.
Oh, dat is geweldig. Ik heb een hele mooie steen gekregen. Een hele grote.
Ik kreeg een mooie grote steen cadeau. En ik las de tekst die mijn leraar op mijn rakkesu had geschreven.
Wijd is het kleed van bevrijding, een vormloos veld van mededogen. Ik draag de leer van de Boeddha, alle levende wezens bevrijdend. Gegeven aan Tsusan.
Mijn boeddhistische naam is nu Tsusan. Intieme berg.
Als ik mocht kiezen, had ik die gekozen. Prachtig.
Ja, je mag er niks aan kiezen. Nee, krijgt...
Iemand dacht gelijk aan Venusheuvel bij het horen van mijn nieuwe naam.
Maar dit even Venusheuvel, over de intieme berg.
En een mooie naam, hè?
Ja, kijk.
Oh, ik vind
het ook mooi.
Dus jij dacht ook niet gelijk aan Venusheuvel?
Er was iemand die dat...
Ook dat. En ook dat past bij je.
Dat jij er echt... Oh, nou, hier.
Het heeft al met al nog een hele vrolijke bedoeling.
Or that you crave those alpha waves up in your frontal lobes. Just sit and let yourself evolve. The spaces between everything gradually dissolve. Well, the juke joint is jumping. Mogu go is thump, thump, thumping. Yeah, everybody come and celebrate the Jukai.
Nou, het is inmiddels 9 januari, dus ik ben nu precies 10 dagen officieel boeddhist. En de eerste dagen heb ik ongeveer op een soort roze wolk doorgebracht. Ik had ook niet verwacht dat het zo'n overweldigend soort verjaardag zou zijn. Nu is dus de weg begonnen en ik merk dat die beloftes toch goed doorechoen. Ook in mijn dagelijks leven, maar vooral ook al die momenten dat me dat dan helemaal niet lukt om me aan die beloftes te houden. Ik begrijp nu ook steeds beter waar Nico het over had toen hij het over berouwen had. Steeds weer geconfronteerd worden met je eigen onvermogen om die intenties die je hebt uitgesproken zoveel mogelijk waar te maken. Ja, ik heb geen moment spijt gehad dat ik toch heb doorgezet met Jukai. Dat klopt wel. Dat zit wel goed.
The juke joint is jumping. Moku Gyo is thump, thump, thumping. Yeah, everybody come. Celebrate the Jukai day. Yeah, everybody come.
day.
Je hoorde de eerste aflevering van Zen en Zo. Als je meer informatie wilt, kijk dan op mijn website marloeslazaal.nl en heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje info@marloeslazaal.nl. En ik hoop dat je er bij de volgende aflevering weer bent. Tot dan!